dus allemaal podcastafleveringen uitgeschreven. Dat heb ik al een aantal maanden geleden gedaan, in januari of zo. Omdat ik al wist dat ik deze podcast weer wilde oppakken. Maar ja, dan was ik bezig met opnemen en toen dacht ik, nee, ik voel het gewoon totaal niet meer. Ken je dat? Dat je gewoon iets hebt uitgewerkt en het is helemaal niet slecht of zo. De content is gewoon goed. Maar ik probeerde een paar afleveringen op te nemen en ik zat er gewoon niet lekker in. Dus ik dacht, weet je, scratch that. Ik heb het niet weggegooid. Het staat nog steeds in mijn Google Drive. Dus misschien wellicht dat het ooit weer hier op de podcast zal verschijnen. Maar nu had ik zoiets van, nee, dit voelt gewoon niet zoals waar ik naartoe wil met deze podcast. Dus, here we are. Helemaal van scratch. We beginnen even opnieuw. Gelukkig heb ik dus in mijn telefoon, ik ben dus zo iemand die alles opneemt in audio, voice berichtjes. Mijn hele voice, hoe noem je dat eigenlijk? Zo'n bibliotheek, zeg maar, in die app, die zit gewoon vol. Daar kan ik gewoon heel lang doorheen scrollen. En dat neem ik dan op voor mezelf, maar beluister het eigenlijk nooit meer terug. Dus ik dacht, laat ik daar eens een keer in gaan kijken. Wat heb ik daar allemaal nog voor hidden gems in zitten? Want ik deel heel vaak mijn gedachten erin. Of dan heb ik een idee voor een post. Of dan heb ik een idee voor een aflevering inderdaad. Of dan moet ik gewoon even mijn hersenspinsels kwijt. En dat doe ik dan daarin. En ik dacht, misschien zit er wel iets tussen voor deze aflevering. En dat zit er zeker. Ik was een aantal weken geleden op een event. En daar heb ik gewoon keihard in die zaal zitten janken. Maar echt tot op het punt dat de mascara op mijn knieën zat. Er zat ook mascara op mijn trui. Het zag er niet uit. Ik zag er echt niet uit toen ik die zaal uitliep. En het was een zaal met 50 mensen. Niet alleen maar vrouwen, maar ook echt, er was ook een man bij, geloof ik. En we deden een aantal visualisaties. En dat kwam zo hard binnen dat ik gewoon, ik heb echt staan janken daar. En op de terugweg van het evenement zat ik in de auto. Inmiddels had ik geen make-up meer op mijn gezicht. Ik ga er toch een beetje heen fatsoenlijk. Dat ik denk, ik moet een beetje representatief zijn. Ik wil ook wel dat mensen mij een beetje op mijn beste, van mijn beste kant zien. Dus ik had gewoon make-up op en ik reed terug in de auto en ik keek in de spiegel en er was niks meer van over. En ik zat in de auto en ik kon alleen maar een gevoel van dankbaarheid hebben. Ik was zo ontzettend blij en ik voelde me zo opgelucht en het voelde gewoon goed. Soms heb je van die momenten, tenminste ik heb dat echt heel erg, dan voel ik me gewoon high on life. Ken je dat? Soms is het als ik naar het strand ga of dan ga ik daar werken en dan loop ik door die duinen. Dan kan ik wel janken van geluk. Dan ben ik gewoon zo ontzettend euforisch en blij. En dan kan ik zo ontzettend van mijn leven genieten. En geweldig. Ik heb daar dan geen drugs of alcohol voor nodig. Daar ga ik gewoon heel goed op. En dat gevoel had ik ook in de auto terug van dat evenement. Er waren zulke lieve mensen, zulke lieve vrouwen. Geweldig. En op dat moment nam ik dus dit voicebericht op. En dat, ik zal het je niet laten luisteren, want mijn taal is daar echt, er is geen touw aan vast te knopen. Het is dat ik het zelf terugluister, dat ik denk, dat was mijn gedachte. Maar in dat voicebericht zei ik tegen mezelf dat ik ontzettend trots was op mezelf. Dat ik mezelf zo heb kunnen laten zien in een ruimte. Dat ik me niet schaamde voor de emotie die ik heb kunnen tonen. Dat het een enorm gevoel van connectie en verbinding had opgeleverd met alle mensen in de zaal. Door juist samen te zitten in dat, ik wil niet per se zeggen verdriet, want het was iets heel moois. Maar ik voelde gewoon zoveel verbinding met de mensen om me heen. En dat ik ook eindelijk eens een keer, niet eindelijk, dat is echt onzin. Maar dat ik het gevoel had dat de emotie, dat ik die heb door mijn hele lichaam heb gevoeld en dat ik daardoor de energie van die emotie ook weer kon loslaten. Zonder ademwerk daarvoor te gebruiken of iets anders. En wat ik ook zei in dat bericht was dat dat voor mij niet vanzelfsprekend is geweest. Dat ik zo ontzettend mezelf kon zijn en me zo kon laten gaan zonder gêne, zonder dat raar te vinden. Gewoon lekker kon je janken waar andere mensen bij waren. Heerlijk. Ik heb dat nooit eerder gedaan in mijn leven. De eerste keer dat ik dat deed was, denk een jaar of 3, 4 geleden of zo. Dat ik in een soort sharing circle zat. Bij mijn coach toen, online. Dat was online via Zoom, want hij zit in Australië. Dus dat was dan 2 uur 's nachts, weet je wel. Zat ik in zo'n coaching call. En waar zaten we daar met 40 mensen. En daar gingen we ook heel erg de diepte in. Ik kan me even. Het was, oh ja, het was een verhaal van iemand anders, was dat. Dat was een vrouw die had seksueel misbruik meegemaakt. En die vertelde daarover. En ja, jemig. Toen brak ik ook echt. Ook omdat mij iets vergelijkbaars was overkomen. En ja, dan zit je dus in een online Zoom-meeting met 40 mensen. Met die camera op je bakkes om 2 uur 's nachts. En ja, toen liet ik het ook gewoon gaan, weet je wel. Dat is voor mij de eerste keer. Maar daarvoor was dat voor mij helemaal niet vanzelfsprekend dat ik zo'n emotie zou tonen. En al helemaal niet waar mensen dan bij zitten. Ik heb ook jarenlang therapie gedaan, ben psycholoog. En zelfs daar huilde ik dan niet, weet je wel. Zelfs daar was ik een soort van people pleaser van, oh ja, ik moet het haar niet ongemakkelijk maken. Dat ik echt denk achteraf van, hallo, maar dat is haar baan. Zij is psycholoog, weet je wel. Ik bedoel, je bent daar om je gal te spuien en om te praten en om dingen los te maken. En ja, in therapie lukte mij dat niet zo erg toen. Misschien is dat nu anders. Ik zit nu niet meer in therapie. Ik heb het afgesloten. Ik heb vorig jaar nog wel in therapie gezeten toen mijn moeder overleed. En ook na het krijgen van mijn dochter heb ik, was het voor mij geen roze wolk. En dus heb ik ook toen in therapie gezeten. En zelfs toen, ja, ik weet niet, op de een of andere manier, ja, deelde ik mijn emotie daar dan niet of zo. En dat is ook, als ik dan bij mezelf erover nadenk, vind ik dat niet zo heel gek. Omdat ik vind dat psychologie en therapie is iets mind-based. Hè? Dat gaat vooral over je gedachten, je patronen. En dat is heel erg gefocust op het mentale stuk. En ja, logisch, want het is mentale gezondheid. Hè? Dus we moeten de. Maar ja, als het op dat niveau wordt behandeld, bij mij dan persoonlijk, dan vind ik het heel lastig om daar de emotie in te voelen en los te laten. Dus ja, ik luisterde dat voicebericht terug en ik dacht, wauw, wat heb ik eigenlijk een ontzettende groei gemaakt in authentiek mezelf zijn. Dat je gewoon kunt uiten wat je van binnen voelt. Dat in één lijn ligt. Dus dat er niet een bepaalde gedachte of blokkade zit waardoor je dat niet wil of kan doen. En zoals ik al zei, dat was bij mij vroeger heel anders. Ik was, toen ik jong was, was ik topsporter. Ik heb internationaal gekunstschaatst. Dat is een lastig woord. Trainde 7 dagen in de week. Ik was 15 toen ik uit huis ging bij mijn ouders. En dat ik naar het buitenland verhuisde om mijn sport te beoefenen. Ik woonde daar in mijn eentje vanaf mijn 15e. En ik deed geen school meer. Ik ging niet meer naar school. Ik deed homeschooling. Dus alles in mijn leven was gefocust op sporten. En wat mij altijd is geleerd, en dan heb ik het echt over mijn eerste wedstrijd. Mijn eerste wedstrijd reed ik toen ik 6 jaar oud was. En mijn trainster zei toen tegen mij, die zei toen, het is me altijd bijgebleven, als je teleurgesteld bent in je resultaten, dan mag je dat niet laten zien aan de jury. Dan mag je dat niet laten zien aan je mededeelnemers en niet laten zien aan de mensen op de tribune in het publiek. Dus als je teleurgesteld bent, dan ga je niet huilen. Je lacht, je stapt van het ijs af, je rent naar de, of je loopt rustig naar de kleedkamer. En als je dan wil huilen, ja, dan mag dat. Maar zolang je daar op dat ijs staat, in je pakje, dan hou je het gewoon eventjes allemaal samen. En terecht, zeker, helemaal terecht. Ik vind dat wel zo netjes. Ik vind dat, zeker bij een sportwedstrijd, vind ik dat meer dan terecht. Omdat het, net als in een bedrijf hebben, gaat dat om iets. Het gaat om je prestatie. Dus het gaat niet per se om jou als persoon, maar het gaat om je prestatie. Die was goed of die was niet zo goed. Kijk, en dat jij achter die prestatie zit, dat jij achter je bedrijf zit, ja, dat is dan heel logisch. Het is net als dat je een gesprek met een klant hebt of een intakegesprek hebt en die klant zegt, nee ja, ik ga het toch niet doen. Dan ga je op dat moment ook niet zitten huilen, weet je wel? Ik bedoel, Ja, dat kan wel. Weet je, doe je ding. Dat mag van mij. Alleen, ja, persoonlijk zou ik dat ook niet echt doen. Weet je, dat is gewoon sociaal niet helemaal geaccepteerd. Het is niet helemaal. Ja, het is ook helemaal niet nodig. Want nogmaals, het gaat om iets buiten jezelf. Dus het is of je prestatie of het is je bedrijf. Dus dat tegen mij gezegd wordt, vond ik helemaal logisch. En tegelijkertijd heeft dat ook een soort boodschap aan mij meegegeven dat het niet geschikt is om je teleurstelling te laten zien. Of dat het niet geschikt is om je verdriet te laten zien aan andere mensen. En nou is dat natuurlijk niet één keer gebeurd bij mij. Maar ja, wat ik al zei, ik schaatste internationaal. En dat deed ik meer dan 13 jaar. Dus 13 jaar lang heb ik teleurstelling weggestopt. Ja, nooit echt geuit. En dat heeft zich een beetje als een olievlek overgedragen op mijn andere emoties. Dat is één deel daarvan. Het tweede deel daarvan is dat er zat bij mij ook een soort schaamte of zo om het uiten van, rondom het uiten van emoties. Dat het dan raar is of zo als andere mensen. Als ik andere mensen zag huilen, dan werd ik daar altijd heel ongemakkelijk van, bijvoorbeeld. Of als andere mensen heel boos werden, dan werd ik daar ook een beetje ongemakkelijk van. Dat ik echt dacht van, jemig, kan je dat niet een beetje voor jezelf houden? Maar god, weet je, waarom zit je mij daarmee te belasten? En dat oordeel daarover, dat kwam een beetje uit schaamte. Omdat ik zelf me daarvoor zou schamen als ik me zo zou laten gaan, vond ik dat andere mensen dat ook moesten doen, als ze zich zo zouden laten gaan. En dat heeft ook een enorme impact gehad op het delen van emoties. Ik zit even te denken wat er nog meer als blokkade was. Ik ben zelf ook altijd opgevoed met het idee dat verdrietig zijn, boos zijn, dus alle de wat zwaardere emoties, ik noem ze niet negatief, omdat ik vind dat helemaal geen negatieve emoties, maar ze zijn wel wat meer beladen. mij is altijd geleerd dat als je dat laat zien, dan toon je een bepaalde mate van zwakte. Dan ben je kwetsbaar en dan laat je een bepaalde mate van zwakte zien. En dus ook dat was bij mij een enorme blokkade om die emoties te uiten. Waar dat precies vandaan komt, weet ik niet. Dat is gewoon een dingetje wat in mijn vrouwenlijn zit, zou ik maar zeggen. Dus mijn moeder was zo, mijn oma was zo. En dat heb ik een beetje overgenomen. En het is ook iets wat in de maatschappij speelt, vind ik. Dat als je, ja, dat als je huilt of als je verdrietig bent en dat laat je zien dat je dan zwak bent of zo. Ontzettend jammer, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En wat er bij mij ook nog meespeelt, en misschien herken jij jezelf erin, want dat is natuurlijk de hele reden waarom ik deze podcast aan het maken ben, is dat jij luistert en dat je denkt van, oh, nou, hier kan ik wat uithalen uit deze situatie. Of hoe ik hiermee omga, daar leer jij weer wat van. Dat is natuurlijk de hele bedoeling hiervan. En wat bij mij ook nog heel erg meespeelde was dat ik, of ben, ik ben een heel rationeel persoon. Ik analyseer veel, ik denk veel, ik leef veel in een ideeënwereld. In een fantasiewereld, alles speelt zich eigenlijk af in mijn hoofd. Mijn hoofd is heel actief. Ik weet eigenlijk niet wat het Nederlandse woord daarvoor is, maar je hebt natuurlijk mensen die zijn helderziend, je hebt mensen die zijn helderhorend en ik ben een soort van helderdenkend of zo. Ik vind het heel moeilijk om het uit te leggen, maar alles in mijn leven, ook hoe ik communiceer met de andere kant, gebeurt via mijn hoofd. En dat is ik wil niet in termen van mannelijk of vrouwelijk spreken, maar dat heeft wel een hele soort mannelijke energie, zeg maar, brengt dat met zich mee. En dus zijn voor mij tools als journalen heel erg belangrijk, omdat ik dan kan opschrijven wat mijn gedachten zijn in mijn hoofd. En daar kan ik dan op malen. Het nadeel daarvan is, want ik vind dit ontzettend fijn om te hebben. In human design ben ik verder ook bijvoorbeeld helemaal gedefinieerd en is mijn hoofd het enige wat zo'n beetje open is. Dus ook daar is dat een beetje mee te maken. Dus ik vind dat ontzettend fijn, hè, om zo te zijn. Ik bedoel, heerlijk juist. Ik geniet ervan en dit is wie ik ben en dit is mijn blauwprint. En ja, nou, heerlijk toch? Geniet daarvan. Dus voor mij is journalen bijvoorbeeld heel belangrijk. En tegelijkertijd is het ook mijn grootste valkuil, omdat wat er gebeurt, de minuut dat er een emotie komt, is dan ga ik dat analyseren. En dan ga ik dat soort van uit elkaar pluizen en dan ga ik het rechtvaardigen of zo. Of ja, ik weet niet wat het juiste woord is daarvoor in het Nederlands. Maar dan praat ik mezelf eigenlijk uit die emotie. Dus als ik het dan bijvoorbeeld heb over het verdriet of het verlies van mijn moeder, dan kon ik dat ook rechtvaardigen, weet je wel? Van ja, nee, maar ik weet dat er leven is na de dood, dus zij is niet weg. Een soort excuses maken waarom ik niet helemaal tekeer mocht gaan en mocht janken totdat ik erbij neerviel, zeg maar. Zo gaat dat wel vaker met dingen. Van, oh ja, maar ik mag nu niet huilen. Of tenminste, ja, leuk dat je wil huilen, maar dit komt uit een belemmerend patroon van jezelf, waardoor je daar nu last van hebt in je dagelijks leven. Dus ja, leuk dat je verdrietig bent, maar er is een reden voor. Dus klaar ermee. Weet je wel, dat is mijn default setting. Dat is een beetje hoe ik functioneer. En ja, heel lang in mijn leven heb ik mijn brein gewoon zijn gang laten gaan. Zo van, oh ja, dan kan ik dat rationaliseren en die emoties analyseren. En ja, daar ben ik ook helemaal voor. Alleen dat is je mentale gezondheid. En dat is mijn mentale gezondheid. En die is altijd wel redelijk goed. Daardoor misschien juist wel. Maar mijn emotionele gezondheid en mijn spirituele gezondheid daarentegen, die hadden daar wel een beetje last van. Dus bij mij in mijn leven is het heel belangrijk dat ik inmiddels zeg, het is en-en. Dus het is en die emotie analyseren. Goh, waar komt die vandaan? Waarom is die er? Wat kun je eraan doen? En het is, laat hem helemaal even zijn gang gaan. Voel het in alle geuren en kleuren. Voel het, laat het gaan. En los die emotionele blokkade in je lijf, in je energetische lijf ook op. Nou, en daarom ben ik dus regelmatig ademwerk gaan doen. Omdat dat voor mij, dat uurtje dat je op die mat ligt, voor alle mensen die ademwerk hebben gedaan in hun leven, ja, je zult het wel herkennen. Het is gewoon echt. Oh ja, Joy heeft daar een hele mooie recensie over gegeven. Die zei, het is een spring cleaning voor je energetisch lichaam. Het is een spring cleaning voor je emotionele lichaam. En dat is het ook, want zo voelt het ook. Weet je, na zo'n uur ademhalen, je bent gewoon echt, ja, je bent gewoon vrij en je hebt alles gevoeld. En op die mat, regelmatig, als ik ademwerk doe zelf, dan lig ik ook echt keihard te huilen of verkrampingen in mijn lichaam en die lossen zich dan op. En ja, ontzettend mooi om dat mee te maken. Dus het feit dat ik nu zo authentiek mezelf kan zijn en die emotie kan tonen op het moment dat ik het voel, waar andere mensen bij zijn. Ja, dat is wel, als ik dan even terugkijk op mijn leven, dat is een enorm proces geweest. En zeker de afgelopen aantal jaren heel intensief, waarin waarin er zijn zoveel lagen die ik van mezelf weg heb moeten halen om eindelijk eens een keer tot de kern te komen. Ik zeg niet dat ik er ben hoor, maar het is net als een ui, je blijft maar gaan met die lagen. En er zijn vast nog meer dat ik kan wegpellen. Maar op dit gebied zie ik en voel ik en zie ik dus nu ook in mijn 3D-leven dat het effect heeft gehad. Dat die healing journey effect heeft gehad en dat ik dus een stukje dichter bij mezelf ben gekomen. En hoe heerlijk is het om authentiek jezelf te zijn. Om te kunnen uiten naar buiten toe, naar de buitenwereld en naar andere mensen wat je van binnen voelt. Zonder dat je andere mensen daarmee kwetst, zonder dat je andere mensen daar pijn mee doet. Of dat je aan het projecteren bent. Maar dat je gewoon puur en alleen vanuit liefde voor jezelf die emotie kunt tonen. En regelmatig krijg ik, ik weet niet waarom ik daar nu precies aan denk, maar regelmatig krijg ik de vraag van, is ademwerk eng om te doen? Ik weet niet, op de een of andere manier heerst er een soort van idee dat het eng is om emoties te voelen in je lichaam of eng is om die te ervaren. En mijn antwoord daarop is eigenlijk altijd wel heel simpel. Van ja, niet per se eng, hè? Dat uurtje op de mat vind ik persoonlijk, ja. App me even als je daar anders over nadenkt. Maar ik vind het persoonlijk niet heel erg eng. Waar mensen denk ik bang voor zijn, is wat dat uurtje op die mat losmaakt. Dus wat heb je eigenlijk al die tijd in jezelf weggestopt? Wat nu opeens door middel van het oplossen van die energetische blokkade, wat het dan eigenlijk teweeg brengt in je leven. Dus ik denk dat mensen daar meer bang voor zijn. Van goh, waar ben ik eigenlijk niet authentiek mezelf geweest? En dat kan van alles zijn. Hè? Stel, sorry hoor, maar ik zit in mijn keuken met de balkondeur open en ik woon aan een drukke straat. Dus als je nu de ambulance hoort of zo, dan weet je dat. Dus stel dat je bijvoorbeeld werk hebt waar je niet echt gelukkig in bent, maar ja, waar je gewoon eigenlijk elke dag tegen jezelf zegt, ah joh, weet je, het betaalt goed, het zijn op zich prima mensen. En als ik dan weer een nieuwe baan moet vinden, ja, dan moet ik weer mijn best gaan zitten doen. En dan moet ik weer dit en dan moet ik weer dat. Dus ik accepteer gewoon de status quo. Ik accepteer waar ik nu zit. En wow, ja, weet je, zo kabbelt mijn leven maar een beetje voort. Als dat bijvoorbeeld jouw leven is, en dat is die van mij ook heel lang geweest, hè? Dit is puur uit eigen ervaring. En stel, je gaat dan een ademwerk doen en daar lost iets op, energetisch, in je lichaam, of die blokkade is een beetje weg. En op een gegeven moment merk je gewoon van, ja, fuck, ik leef zo niet volgens mijn eigen authenticiteit en in alignment. Ik leef niet, ik ben niet het maximale uit mezelf aan het halen en ik heb heel lang mijn droom weggestopt of ik heb heel lang geaccepteerd dat ik geen energie krijg uit deze baan, voor wat voor reden dan ook. Hè? Misschien is het omdat je heel veel waarde hangt aan de status van je baan of de financiële aspecten van je baan. Allemaal oké, want nogmaals, ik spreek uit eigen ervaring. Dit is echt mijn leven ook geweest. Stel je gaat naar een ademwerksessie en, of meerdere, en want in één keer is het nooit opgelost natuurlijk. Anders dan, was het wel heel simpel geweest. Maar stel je breekt daar iets mee open. Dan is opeens het hek van de dam. En dan ben je opeens misschien geforceerd om te gaan kijken naar waar je dingen in jezelf wegstopt. En of misschien gewoon ja, vanaf weg van keert. En ik denk dat mensen dat meer eng vinden. Dat ze echt denken van ja shit, maar nu moet ik echt gaan leven zoals ik wil leven. En dat betekent misschien dat ik mijn baan moet opzeggen. Dat betekent misschien dat ik iets nieuws moet gaan doen. Dat betekent misschien dat ik mijn eigen bedrijf moet gaan opzetten. Omdat dat echt iets is waar ik van droom. En dat is maar nog een heel braaf voorbeeld. Hè? Want ik kan me, en nogmaals, dit is weer uit eigen ervaring. Ik heb ook meegemaakt dat, dit ging heel erg over mijn seksualiteit. En dat is misschien een beetje persoonlijk. Maar ik weet wel dat toen die blokkade bij mij een beetje was opgelost, dat ik opeens voor ogen moest hebben dat ik ook seksueel misbruikt ben. En dat ik dat helemaal niet had opgelost. Dat ik dat echt soort van heb weggestopt. En ik heb die herinnering daaraan heb ik ook een soort van verbannen uit mijn brein of zo. En opeens kwam dat dus weer naar boven, door middel van zo'n ademwerksessie. En toen dacht ik, ja shit, weet je wel. En de eerste stap was er gewoon voor uitkomen van, ik ben misbruikt, punt. Weet je, dat gewoon hardop zeggen. Ja, dat was al een ding, weet je. En vervolgens ga je dan natuurlijk bekijken, want dit was gebeurd toen ik redelijk jong was. Dat was toen in mijn tienerjaren. En vervolgens ga je dan alle stappen die je sindsdien hebt gezet, ging bekijken. En elke relatie die ik heb gehad met een man ging ik opnieuw uitpluizen. En ik kwam er gewoon achter dat ik in een enorme negatieve spiraal zat wat betreft mannen, mijn eigen seksualiteit, relaties, mijn ideeën over mannen. Alle mannen zijn kut, weet je wel. Dat soort uitspraken en dat soort overtuigingen die komen allemaal vanaf dat moment van misbruik. Dus nee, de sessie, die ademwerksessie waarin dat losbrak, dat was niet eng, weet je. Maar de nasleur daarvan en wat dat teweeg heeft gebracht in mezelf, in mijn leven, ja, die was behoorlijk. Ja, die was wel pittig, ja. Ik heb daar geen hulp voor gezocht in de vorm van therapie. Omdat dat, ja, nou ja, nogmaals, ja, weet je, ik ben zelf slim genoeg om dat uit te pluizen. Als ik wel had gevonden dat ik daar iets mee had moeten doen, dan had ik dat zeker gedaan. Dus het is niet mijn uitnodiging om nu te zeggen tegen jou, ja, je kan het zelf allemaal oplossen. Dat is gewoon echt bullshit. Dus als je hulp nodig hebt, zoek dat. Kom daarvoor uit. Pak die kans ook, want dat mag. We wonen in een land waar er genoeg faciliteiten zijn. Af en toe hier en daar een wachtlijstje, daar niet van. Maar we wonen in een land waarin we goed verzorgd worden. Dus als je hulp nodig hebt, pak dat ook vooral. Maar ja, ik heb dat zelf een beetje nou ja, in mezelf opgelost. Heel rustig aan, echt heel rustig aan. En dat traject is natuurlijk ook best wel eng, hè? Want er komt gewoon heel veel trauma naar boven. En dat is niet leuk. Nee, dat is ook niet leuk. En dat is een heel proces. Dat is een healing proces waar je in gaat. En dat is het zware, denk ik. En dat is ook wat mensen misschien bedoelen als ze vragen, ja, is het eng om mee te doen aan ademwerk? Dus mijn advies is dan altijd, ga altijd naar een sessie met iemand of bij iemand die jij vertrouwt, waar jij je ontzettend prettig bij voelt. Dat is het allerbelangrijkste. Niet iedere facilitator is hetzelfde. Bij de ene voel ik me ook meer comfortabel dan de ander. Dat is helemaal oké, trouwens. Want ja, onze energieën matchen dan misschien niet zo goed. Of juist wel. Nou, bedoel, dat heb je toch ook met therapie als je naar een psycholoog gaat. Ik heb ook wel eens tegenover iemand gezeten dat ik echt dacht, ja, weet je, met jou kan ik gewoon niet. Nee, dit is het niet, weet je wel. En soms zit je tegenover iemand en denk je, ja, jij snapt mij gewoon. En dat is helemaal oké. Je hoeft niet met iedereen door een deur te kunnen. Dus kijk eerst eens even naar wat voor facilitator je gaat. En consumeer wat content van die persoon. Dus nou ja, luister naar deze podcast of weet ik veel. Ga die persoon zijn Instagram even stalken, whatever. Ga met die persoon in gesprek, stuur een DM, ga het gesprek aan, drink een keer een koffie. Daar zijn die intakegesprekken natuurlijk ook gewoon voor. Of je wel allebei lekker matcht en of je je vertrouwd voelt. Tweede advies is dat je, dat vind ik ook wel belangrijk. Ik heb zelf geen psychologieopleiding gedaan, dat zeg ik er ook gewoon eerlijk bij. Maar dat je wel iemand neemt die trauma-informed is. Hè? Dus die wel weet van oké, stel je hebt wel wat losgemaakt in je leven. Dat je wel in dat proces goed begeleid wordt. En daarom krijg je, dit is geen ordinaire sales pitch hoor, maar zo klinkt het wel. Maar dit is gewoon waarom je na mijn sessies, maakt niet uit of je een groepsessie hebt of een 1-op-1. Dit is altijd waarom die integration call achteraf zo ontzettend belangrijk is. Ik zal je nooit die zaal uit laten gaan zonder dat we achteraf nog een moment hebben om samen 1-op-1 je sessie door te nemen. Omdat ik gewoon wil weten wat dat heeft losgemaakt in je. En dat we vanuit daar samen eventueel kunnen kijken wat de vervolgstappen zijn. Weet je, ik zou het echt heel raar of eng vinden als je een zaal uitloopt en dat er iets is losgekomen. En deze integration call is niet direct daarna. Dat is gewoon even 7 dagen ertussen. Dat als er dan in die 7 dagen iets gebeurt of zo, dat ik dan geen contact meer met je heb. Dat voelt voor mij niet goed. Dus dat is een voorbeeld van trauma-informed. Hè? En zo zijn er nog meer dingen. Dat mocht er ook in de sessie iets gebeuren, dat die persoon, dat die facilitator weet wat hij moet doen. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. En mijn derde tip daarvoor is, om het voor jezelf zo veilig mogelijk te houden, ga naar een ademwerkcirkel of sessie waarin er een intentie is gezet waar jij ook aan wil werken of waar jij mee bezig wil zijn. Ik weet nog wel dat ik, dit is een aantal jaar geleden, het is de eerste keer dat ik breathwork deed. De eerste keer dat ik ademwerk deed en dat deed ik online. En dat was een shamanische breathwork sessie. En ik was heel naïef. Ik was zo ontzettend bleu, ik had geen idee. Dus ik dacht, oh leuk, ik ga meedoen. Ik ga even een uurtje ademhalen. Dat is wat ik dacht. En ik ging daarin. En nou ja, ik weet niet wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar ik weet wel dat ik echt, ik kwam uit die sessie. En ik heb volgens mij een half uur voor me uit zitten staren. Van, what the fuck was dit? Weet je wel? Want die Zoom sessie was voorbij. Dus dat eindigde. En je werd een beetje aan je eigen lot overgelaten. En dat was zonder ook een enige introductie over wat shamanisme is of wat de intentie was van de sessie. Ja, het was gewoon echt was slecht begeleid, zal ik maar gewoon zeggen. Ja, en dat neem ik die persoon helemaal niet kwalijk. Echt niet, omdat het ook mijn eigen verantwoordelijk was geweest. Het was ook mijn eigen verantwoordelijkheid om iets meer research te gaan doen voordat ik gewoon impulsief zei, ho, ik doe mee. Dus het is helemaal niet aan die facilitator, want daar was echt niks mis mee verder. Maar dat onvoorbereiden, gewoon niet weten wat de kaders zijn, of de energetische kaders zijn van zo'n sessie. Ja, is toch wel Russian roulette. Ja? Dus zoek een sessie uit ook waarin er gewerkt wordt aan iets wat jij prettig vindt. Hè? En dat je niet in één keer opeens in een soort van diepe oceaan springt en wam bam opeens alles over je heen krijgt van al je ancestors en weet ik het wat. Hè? Dat is niet aan te raden, kan ik je vertellen. Dat is het meer. Dus ja, dat zijn mijn tips wat betreft veilig ademwerk. En ook verantwoord omgaan met je eigen emoties. En ik ben enorm voor het losbreken van al die barrières en bevrijding van je emoties. Want zo voelt het eigenlijk. Maar het is bij mij persoonlijk ook een proces geweest. Weet je wel, ik ben eerst begonnen, wat ik al zei, een aantal jaar geleden in een Zoom-sessie. En dan heb je ook de mogelijkheid om je camera even uit te doen. Dat ik voor het eerst huilde bij andere mensen. En we zijn nu een aantal jaar verder. En toen pas zat ik in een zaal met 50 man en kon ik me helemaal authentiek mezelf laten gaan. En kon ik daarna ook met mensen daarover in gesprek. En ja, dat is een heel proces en daar zijn jaren tussen gekomen. En ook therapie, dat wil ik ook toegeven. Want het is niet alsof ik... mijn benadering tot gezondheid is holistisch. Dus ik ben niet van, ik wil alleen maar mijn spirituele gezondheid goed hebben. Ik ben ook wel iemand die zegt, als het nodig is, ga dan ook vooral naar een psycholoog, weet je wel. Ik bedoel, mentale gezondheid is net zo belangrijk als je fysieke. En alles is eigenlijk net zo belangrijk. Dus je aanpak is altijd holistisch. Nou, kwam er iets in me op en wou ik zeggen? Oh ja, dat wou ik zeggen. Wat ik ook nog, dat is mijn vierde tip, die was ik even vergeten. Voordat je een ademwerksessie ingaat en bij mij ook, zal ik je eerst een aantal dingen doorsturen. En als je bijvoorbeeld niet in de juiste headspace zit of als je gewoon merkt dat het niet goed gaat met je, mentaal, emotioneel, neem dan ook gewoon vooral geen deel aan een sessie, weet je wel. Je mag altijd nee zeggen, zeker bij mij. Als jij denkt van, deze week is er echt iets gebeurd en ik voel me daar gewoon echt niet senang door. En ik ben down en ik voel me niet goed. Of je hebt echt lange termijn klachten à la depressie of wat dan ook, paniekaanvallen. Ga dat eerst oplossen. Ga daar eerst even op dat vlak, ga dat even uitpluizen. Voordat je op de mat gaat liggen voor een ademwerksessie en misschien nog meer naar boven haalt. Ga dat eerst met een professional oppakken, met een medische professional oppakken. En ga dan pas je ademwerksessies in. Dat vind ik ook zo ontzettend belangrijk. Betekent niet dat als we een sessie hebben, dat je op en top vrolijk en oh my god, yes, zin in, dat je dan bij mij pas op de mat mag liggen. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Maar als je al een langere tijd kampt met wat mentale problemen, dan lost dat, niet lost dat op, want dat is niet zo makkelijk. Maar ga eerst op dat niveau even kijken wat je kunt doen. En ga dan pas aan ademwerk beginnen. En ik sta er ook helemaal voor open als er iets gebeurd is in je leven in de week van een ademwerksessie en je belt mij en je zegt, ik voel me gewoon echt kut. Prima. Dan doen we het even niet, dan verzetten we het. Of dan ga je naar een andere sessie, of je krijgt geld terug, of whatever. Weet je, daar is echt wel een oplossing voor te vinden. Dus zorg ervoor dat je gewoon lekker in je vel zit, goed in je vel zit, stevig in je vel zit, stevig in je schoenen staat. Voordat je lekker aan je ademwerksessie kunt beginnen. En weet je, als er niks gebeurt in je sessie en er breekt niks los en je krijgt niet een emotionele vloed achteraf of... je voelt je daarna gewoon goed, neutraal. Dat is ook helemaal oké. Dat is ook helemaal goed. Weet je, er hoeft niet altijd een extreem iets te gebeuren. Dat wil ik ook meegeven. Iedere sessie is trouwens anders ook. Dus de ene keer zal het iets meer losmaken dan de andere. Helemaal oké. Helemaal prima. Weet dat de zorg achteraf ook gewoon ontzettend belangrijk is. En dat het iets is waar je op let als je je eigen ademwerksessie boekt. Deze aflevering is een beetje een andere richting opgegaan, merk ik. Ik heb eerst gepraat over mijn emotionele doorbraken. En toen werd het opeens een soort van ademwerkpromotie. En dat is niet de bedoeling. Sorry daarvoor. Maar wat ik wel daarover kwijt wil, is dat ademwerk mij wel heeft geholpen bij dat bevrijden van mijn emoties en bij het weghalen van die verschillende lagen en blokkades die tussen mij en mijn authentieke zelf zaten. Dat is een ontzettend belangrijke tool geweest. Samen met journalen, meditatie, therapie, gezond eten. Wat heb ik nog meer gedaan? Ja, god, ja. Bewegen. Wat heb ik niet gedaan? Misschien is dat een betere vraag. Want ja, bij mij liggen alle kristallen en wierook en ik weet niet wat, salie, alles in huis hier. Ik heb echt letterlijk... Je kunt mij beter vragen wat ik niet heb geprobeerd. Het enige wat ik nog niet heb gedaan is hypnose, denk ik. En daar ben ik ook wel heel erg geïnteresseerd in. Dus als je zelf hypnose faciliteert, hit me up. Dat is echt nog wel iets waar ik heel geïnteresseerd in ben. En verder, ja. Weet je, het is een allround proces. En het is niet van doe één ademwerksessie en dan zijn al je emotionele problemen opgelost. Healing is a journey en... Wat ik daar ook over kwijt wil, is dat, dat je daar ook mag van genieten. Weet je, ja, het is niet altijd even leuk om die emoties in te duiken. Of je verleden, of je negatieve patronen. Het is niet gezellig, weet je wel. Dat weet ik ook wel. Maar en tegelijkertijd kun je er ook zo ontzettend van genieten, vind ik. Misschien ben ik dat. Maar ik kan ook wel heel erg... Ik kan ook heel veel genot halen uit pijn. Ik kan heel veel genot halen uit emotionele pijn. Echt uit de meest kutste situaties in mijn leven. Daar kan ik ook echt enorm... Ja, het klinkt heel raar, maar ik kan daar echt enorm van genieten. Zoals het verlies van mijn moeder, weet je. Dat doet zo ontzettend veel pijn. En daar kan ik dagelijks om janken. En dat voel ik dan ook echt fysiek gewoon in mijn hart. Ik mis haar gewoon echt iedere dag. En tegelijkertijd, ja, wauw. Hoe fijn is het om dat te voelen? Weet je, hoe mooi is het om dat te kunnen ervaren? Dat je jezelf daarin niet meer remt. Dat je gewoon puur echt die pijn in je hart voelt. En ook weten dat als je dat gevoeld hebt, dat het dan ook iets transformeert in je lichaam en dat je daarna ook je weer ontzettend goed kunt voelen. Een soort rollercoaster eigenlijk. Dat als je de diepste punten kan voelen, dat je ook de hoogste hoogtepunten kunt voelen. Dat is, ik vind dat magisch. Daarom is dit ook mijn werk geworden. Ja, heerlijk, ik hou daarvan. Ik denk dat dit hem was voor vandaag. Ben ik weer 40 minuten aan het doorlullen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Als dat zo is, feel free om deze aflevering te delen. Met jouw vrienden, met je netwerk. Met iedereen die het maar moet horen. En ik spreek je in de volgende aflevering.